De kruik gebroken. Zo zegt de Heere, ga heen en koop een pottenbakkerskruik en neem tot u van de oudsten des volks en van de oudsten der priesters. En ga uit naar het dal des zoons van Hinnom, dat voor de deur der zonnepoort is. En roep al daar uit de woorden die ik tot u spreken zal. En zeg, hoort des Heeren woord, gij koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, zie, ik zal een kwaad brengen over deze plaats, van het welk een ieder die het hoort zijn oren klinken zullen. Omdat zij mij verlaten en deze plaats vervreemd en andere goden daarin gerookt hebben, die zij niet gekend hebben, zij nog hun vaders, nog de koningen van Juda, en hebben deze plaats vervuld met bloed der onschuldigen. Want zij hebben de hoogten van Baal gebouwd en hun zonen met vuur te verbranden, de Baal tot brandoffers, het welk ik niet geboden nog gesproken heb, nog in mijn hart is opgekomen. Daarom, zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat deze plaats niet meer genoemd worden het Tofet of Dal des Zoons van Hinnom, maar Moorddal. Want ik zal de raad van Juda in Jeruzalem in deze plaats verijdelen en zal hen voor het aangezicht hunner vijanden doen vallen door het zwaard en door de hand dergenen die hun ziel zoeken. En ik zal hun dode lichamen, het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot spijze geven. En ik zal deze stad zetten tot een ontzetting en tot een aanfluiting. Al wie voorbij haar gaat zal zich ontzetten en fluiten over al haar plagen. En ik zal hen lieten het vlees hunner zonen en het vlees hunner dochteren doen eten en zij zullen eten. En iegelijk het vlees zijns naasten in de belegering en in de benauwing waarmede hen hun vijanden die hun ziel zoeken benauwen zullen. Dan zult gij de kruik verbreken voor de ogen der mannen die met u gegaan zijn. En zult tot hen zeggen, zo zegt de Heere der Heerscharen, alzo zal ik dit volk in de stad verbreken, gelijk als men een pottenbakkersvat verbreekt, dat niet weder geheeld zal worden. En zij zullen hen in Tofet begraven, omdat er geen andere plaats zal zijn om te begraven. Zo zal ik deze plaats doen, spreekt de Heere en haar inwoners. En dat om deze stad te stellen als een Tofet. En de huizen van Jeruzalem en de huizen der koningen van Juda zullen gelijk de plaatsen van Tofet onrein worden. Met al de huizen op welker daak kunnen zij aan het Heer des Hemels gerookt en aan de vreemde goden drankoffers geofferd hebben. Toen nu Jeremia van Tofet kwam, waarheen hem de Heere gezonden had om te profeteren, stond hij in het voorhoofd van des Herenhuis en zeide tot al het volk, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, zie, ik zal over deze stad en over al haar steden al het kwaad brengen dat ik over haar gesproken heb, omdat zij hun nek verhard hebben om mijn woorden niet te horen.
Gemeente, jongens en meisjes, dat doe je toch niet? Je gaat toch niet naar de speelgoedwinkel om van je zakgeld iets moois te kopen, om op je bureau te zetten, iets voor in je slaapkamer of misschien iets leuks om mee te spelen. Om dan thuis te komen en het aan anderen te laten zien. Kijk eens, dit heb ik gekocht. En om dan vervolgens dat wat je hebt gekocht kapot te maken. Je stampt de bestuurbare auto kapot onder je voet. Je breekt je hengel, je poes stuk kapot. Je gooit je Nintendo Switch stuk op de grond. Dat doe je toch niet? Dat zou wel heel raar. Dat zou wel heel vreemd zijn als je dat zou doen. Maar ja, dan zit je vanmorgen in de kerk. En dan doe je de Bijbel open en dan lees je over Jeremia die een kruik gaat kopen. En hem vervolgens aan andere mensen laat zien. Kijk eens, zie je de kruik? En die kruik kapot gooit. Daar ligt die stuk op de grond. In scherven. Waarom doet Jeremia dat? Is die kwaad? Is die boos? Of heeft hij zichzelf niet meer onder controle? Is hij toch niet zo blij met die kruik en gooit hij daarom? Wat is dit? Wat is er precies aan de hand? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is een gebroken kruik. Een gebroken kruik. Ja, Jeremia die krijgt opnieuw een opdracht van de Heer. Weet je nog van de vorige keer? Toen moest Jeremia een linnen gordel gaan kopen en met die gordel wat gaan doen. Nu moet hij een kruik gaan kopen. En met die kruik moet hij een symbolische handeling verrichten. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, hè, jongens en meisjes. Een symbolische handeling verrichten. Maar dat betekent eenvoudig dat Jeremia iets speciaals moet gaan doen in opdracht van God. Iets vreemds. Zo vreemd dat de mensen denken, maar wat doet die Jeremia nou eigenlijk? En het zeggen, Jeremia, wat doe jij? Wat doe jij vreemd? En dan kan Jeremia gaan uitleggen waarom dat hij zo vreemd doet. En dan kan hij gaan zeggen, dit doe ik omdat ik een boodschap van God heb door te geven. En dan kan hij die boodschap van God vervolgens gaan uitleggen. Een symbolische handeling. Lijkt wel een beetje op een voorbeeld in de preek. Waardoor je de preek een beetje beter kunt begrijpen. Toch is er ook nog wat meer aan de hand. Want de Heer die laat verschillende profeten, en dat is zeker bij Jeremia het geval, niet voor niets iets uitbeelden. Dat gebeurt op het moment dat heel veel mensen, Israëlieten, niet naar God willen luisteren. En de Heere die legt zich daar niet bij neer en hij zegt, als je dan niet naar mijn woorden wilt luisteren, dan zal ik je mijn woorden laten zien. En ja, dat is liefde van God. Maar eigenlijk is het ook een slecht teken. Want een symbolische handeling zou niet nodig zijn geweest als het volk gewoon zou luisteren. In die symbolische handeling zit ook vaak iets van een aanklacht. En dat is zeker het geval in Jeremia 19, want het gaat hier om een oordeelsaankondiging. Kijk, daar gaat Jeremia met zijn gekochte kruik. Wat gaat hij ermee doen? Heeft die jongens en meisjes die kruik nodig in de keuken om daar olie in te bewaren? Of water misschien mee te scheppen? Of honing in te doen? Nee, hij heeft hem gekocht omdat hij met die kruik een boodschap gaat doorgeven. Aan wie? Aan de bestuurlijke leiders van het volk, de oudsten. Aan de geestelijke leiders van het volk, de priesters. En hij richt zich tot hen en in hen richt hij zich tot heel de bevolking, tot heel Juda. Jeremia heeft een boodschap voor hen. En hij nodigt hen uit om mee te komen naar het dal. Welk dal? Het dal Ben Hinnom. Het woordje Ben, dat betekent letterlijk in het Hebreeuws zoon. En daarom heeft de Statenvertaling dat heel letterlijk vertaald in vers 2. Het dal van de zoon van Hinnom. Het dal Ben Hinnom. Kent u dat dal? Dat is geen mooi dal. Dat is geen dal waar mooie fleurige bloemetjes staan. In dat dal gebeuren verschrikkelijke dingen. Weet je wat daar wordt gedaan? Daar worden de afgoden gediend en aanbeden. Daar worden offers gebracht, speciale offers. Daar offeren Israëlieten van tijd tot tijd hun eigen kinderen. Dat kun je je toch niet voorstellen, hè? Dat je een God tevreden moet stellen. Dat je zo bang bent voor een God, dat je zelfs je eigen kind zult moeten offeren aan die God. Nou daar, op die plek, heeft Jeremia een woord van God voor Jeruzalem. Wat is dat woord van God? Dat is een ernstig woord. Een oordeelswoord. Er zal een kwaad komen over deze plek, zegt Jeremia in vers 3. Er komt onheil aan. Wat doet Jeremia als hij dat heeft gezegd? Dan slaat hij die gekochte kruik stuk, kapot. Iedereen kan het zien. Er is niks meer van de kruik over. De kruik die ligt op de grond in scherven. Kijk, kijk, zegt Jeremia, zien jullie die scherven hier liggen? Nou, zoals die kruik in stuk ligt, in scherven ligt. Zo zal de stad Jeruzalem in scherven komen te liggen, verwoest worden. De tempel zal te gronden gaan, de inwoners zullen sterven. De kruik die ligt in scherven. Nou, dan zeg je misschien als jongen, als meisje. Je kunt die scherven toch wel bij elkaar vegen en misschien die kruik weer maken. Ik heb ook wel eens iets stuk gegooid. En ja, met een handige vader en sterke lijm kom je een heel eind. Kun je die kruik niet weer met lijm helen? Nee, dat gaat niet. Die kruik van Jeremia die is onherstelbaar kapot. Die is niet meer te lijmen, niet te helen. Kijk, even hiervoor, in hoofdstuk 18, was Jeremia in de werkplaats van een pottenbakker. Waar kruiken worden gemaakt. En daar heeft Jeremia de pottenbakker bezig gezien met het klei. Het klei dat lag op de draaischijf. En die pottenbakker die gaat een mooie kruik maken, een mooie pot maken, een mooie kan maken. En hij heeft iets in gedachten in zijn hoofd. En hij wil die kruik zo maken zoals hij in zijn hoofd heeft. Maar Jeremia zag, ja, wat die pottenbakker in zijn hoofd had, dat lukt hem niet. En wat deed die pottenbakker toen? Veegde hij toen de klei zo van de draaischijf af? Nee, toen begon hij met diezelfde klei weer helemaal opnieuw. En de boodschap was duidelijk. God is de grote pottenbakker. Het volk Israël is de klei. En Jeremia die riep het volk op, laat je leven nou vormen tot... Door de grote pottenbakker, een vat tot zijn eer. Daar heeft hij recht op en hij mag doen met de klei zoals hij wil, wat hij er wil mee maken. En maar als jullie je niet door hem laten vormen, dan mislukt de kruik. Dan mislukt je leven. En weet je hoe het volk reageert op die woorden van Jeremia? Roepen ze met Jesaja 64 mee. U bent de pottenbakker, wij zijn het leem in uw hand. We willen u dienen, we willen u lief hebben. We willen ons laten vormen door u. Nee, Israël spreekt heel andere taal. In hoofdstuk 18, vers 12 roepen ze, nee, dat willen we niet. We willen onze eigen plannen maken en uitvoeren. We doen wat we zelf willen. We willen doen wat we zelf goed vinden. Dat is wat, als je zo reageert op Gods boodschap. Dat heeft gevolg. En daarom heeft de Heere Jeremia de opdracht gegeven om een kruik te kopen. Kijk, die klei in de werkplaats van de pottenbakker, die was nog kneedbaar. Die was nog niet gehard. Daar kon die kruik nog hersteld worden. Maar nu kan dat niet meer. We zijn niet meer in de werkplaats. Maar we zijn een fase verder. De kruik is uitgehard en die harde kruik, die wordt aan stukken gegooid. Hij is onherstelbaar gebroken en het is Gods oordeel over Gods volk. Gods oordeel? Ja, want Jeremia heeft in opdracht van God, vers 1, de kruik gekocht en stuk geslagen. Jeremia laat die kruik niet per ongeluk vallen, hè? Zoals jij misschien wel eens een glaasje laat vallen. Nee, hij slaat de kruik stuk, heel bewust. En om Jeremia heen liggen de scherven als beeld van wat er gaat gebeuren. Jeruzalem zal in scherven komen te liggen. De tempel zal een puinhoop worden. En de mooie huizen waar de Israëlieten in wonen met hun platte daken, waar de offers werden gebracht aan de afgoden, die zullen instorten. Weet je wat Jeruzalem wordt? Ruïne. En weet je hoe dat gaat gebeuren? Straks komen de vijandelijke troepen uit het noorden naar Jeruzalem toe. En de stad zal belegerd worden en verwoest worden. Er zullen, zegt Jeremia in vers 7, heel veel slachtoffers vallen, omdat de vijanden op de stad afkomen met een zwaard in de hand. En ze zullen zoveel mensen doden dat ze geen eens begraven kunnen worden. Zo erg. Hun lichamen worden opgegeten. door wilde dieren, door de vogels. En er zullen nog meer slachtoffers vallen, zegt Jeremia. Niet alleen door de vijand die het zwaard hanteert, maar er vallen ook nog heel veel andere doden door hongersnood. Vers 9. Weet je wat er gebeuren zal? Vers 6. De naam Tofet die zal veranderd worden. Tofet, dat is de plek waar offers worden gebracht. In dat dal Ben-Hinnom, waar kinderen worden geofferd. Maar straks hebben de mensen het niet meer over dat dal, over Ben-Hinnom. Straks hebben de mensen het niet meer over Tofet, maar hebben ze het over het moorddal. En dat is niet omdat ze dan hun kinderen daar offeren, vermoorden. Maar dat is omdat ze daar hun kinderen opeten. Vaders en moeders die gaan vanwege de honger die er komen gaat, hun eigen kinderen opeten. Israëlieten worden kannibalen. Dat kun je toch niet voorstellen. Wat een verschrikkelijk oordeelswoord van Jeremia. Van dit oordeelswoord wordt in het slot van vers 3 gezegd dat je oren ervan klinken. Er wordt gezegd, je oren zullen ervan tuiten, van suizen. Gods oordeel is zo heftig. Ja, zeg je maar. Had dat niet anders gekund? Ik bedoel, waarom reageert God nou zo? Hij is toch langmoedig, zo geduldig. Hij is toch traag tot toorn? Inderdaad. Maar waarom is dit oordeel er dan? Wat is de reden daarvoor? Nou, daar hoef je niet naar te gissen. In vers 4 en 5 vind je het antwoord. Het is omdat het volk maar andere goden blijft nalopen. Het is omdat ze God verlaten, het met een ander houden. Het volk houdt er vreemde aanbiddingspraktijken op na. Het bloed stroomt rijkelijk. Nee, niet alleen van de kinderen die geofferd worden. Maar ook doordat het recht met voeten getreden wordt. Moord en doodslag, corruptie en onrecht is aan de orde van de dag. Het oordeel is, zegt het slot van vers 15, vanwege Israëls hardnekkigheid. Het verbond wordt door het volk keer op keer verbroken. Weet je wat er aan scherven ligt? De relatie tussen het volk en God ligt aan scherven. En dat is de schuld van het volk. En daarom komt God met zijn oordeel, met zijn straf. In Jeremia 19 komen we in aanraking met Gods verbondswraak. Is het dan oneerlijk, onrechtvaardig wat God doet? Jongens en meisjes, als je straf verdiend hebt, en als je gewaarschuwd bent, als je dit nog één keer doet, dan, en je krijgt dan straf als je het nog een keer doet, is dat dan oneerlijk als je straf krijgt? Die is aangekondigd. Dat is niet leuk, maar het is niet oneerlijk, toch? Nou, weet je wat de Heer had gezegd? In Leviticus 26 en Deuteronomium 28. Hij had gezegd, als jullie, mijn volk, nou heel dicht bij mij blijven, bij mijn hart. En mijn woord serieus nemen, mijn wetten onderhouden, in mijn wegen gaan, dan zal ik jullie rijk zegenen. Maar als jullie dit tegen mij doen, en mij op afstand houden, mijn geboden overtreden. Als jullie mij verdriet aandoen, dan zal ik straf. En dan wordt die straf heel concreet gemaakt. In Leviticus 26, vers 29, zegt God, dan zal ik u het vlees van uw eigen zonen en dochteren te eten geven. En in Deuteronomium 28, vers 53 staat, dan zult u de vrucht van uw schoot eten. Het vlees van uw zonen en dochters, let op, tijdens de belegering. En in de nood waarin uw vijanden u doen verkeren. En God gaat Jeruzalem straffen. Het zal belegerd worden door soldaten uit Babel. Het is een straf die ze over zichzelf hebben uitgeroepen. God doet wat hij eerder gezegd heeft te zullen doen. Hij is zo lang op zijn liefdeshart getrapt dat nu de grens bereikt is door God. En Jeremia moet die kruik in stukken slaan. God straft zijn volk, kondigt het oordeel aan. Ik weet niet precies wat voor beeld je hebt bij God. Maar je hebt het mis als je denkt dat God graag straft. Hij zegt niet tegen Jeremia: Jeremia, ga eens een kruik kopen en sla hem in stuk. Jeremia, sla maar lekker hard. En laat maar een spottende lach horen. En maak er een sarcastische opmerking bij. Nee, zo spreekt God niet. In vers 3 wordt hij de God van Israël genoemd. En dat is niet voor niets. Weet je wat dat laat zien? Dat God geen afstandelijke God is. Dat hij niet bewogen is en betrokken is op zijn volk. Nee, het laat zien dat juist God wel betrokken is op Israël. En het doet hem zo pijn. En het geeft hem zoveel verdriet. Dat zijn volk maar niet naar hem wil luisteren. Dat raakt hem zo intens. Weet je wie de Heer is? Hij is langmoedig, geduldig. Lees je dat niet elke keer in het woord van God? Ja, ook in het boekje Jeremia. In Jeremia 3 bijvoorbeeld. Wil God graag iets kwijt aan zijn volk? Weet je wat hij kwijt wil? Zijn genade. Zijn genade, zodat hij zijn boosheid, zijn toorn kan afwenden. Maar hij kan zijn genade niet kwijt, want het volk bedankt ervoor. Twee hoofdstukken verder, in Jeremia 5, wordt de onderste limiet uit Abrahams voorbeden. Je weet wel, die 10 rechtvaardigen in de stad Sodom uit Genesis 18. Die limiet van 10 wordt nog meer naar beneden gehaald. Dan zegt de Heer tegen Jeremia: Jeremia, ga maar de wijk in, ga maar de straten op. En als je er eentje tegenkomt, niet 10, maar eentje. Die rechtvaardig is, die oprecht handelt en wandelt. Dan zal ik Jeruzalem genadig zijn. Want God wil zijn volk sparen en dragen. En elke keer weer hoor je de Heere zeggen: misschien, dat is zijn hoop, misschien zal het volk horen. Zullen ze luisteren? Zullen ze zich omdraaien, bekeren van hun boze weg? En als dat gebeurt, wat dan? Hoor je dan wat God zegt? Dan zal ik berouwen van het kwaad dat ik denk hun aan te doen vanwege de boosheid van hun handelingen. Dus, wat ik maar wil zeggen, gemeente, is dit. De Heere gooit die kruik niet direct weg. Die slaat hij niet 1, 2, 3 stuk als in een opwelling. Nee, God doet de moeite om die kruik te boetseren. En de klei opnieuw te vormen, steeds weer opnieuw. Maar het lijkt te vergeefs. Het volk weigert zich te laten vormen. Het is nog harder dan een steenrots. En de Heer die stuurt maar elke keer weer zijn profeten naar het volk toe om hen tot omkeer te roepen. Jeremia is niet de enige geweest. En God stelt het gericht uit. Totdat de maat vol is. En God niet anders meer kan. En hij moet straffen. Want aan de tijd van Gods geduld komt een einde. Weet u welke tekst u in gedachten moet houden? Een tekst uit 2 Kronieken 36. In 2 Kronieken 36. Vers 15 en 16. Vind je woorden die eigenlijk een samenvatting zijn van de houding van God en de houding van het volk. Je leest dat God elke keer zijn bode naar het volk toezond. Waarom? Omdat hij zich over het volk ontfermde. Wat is Gods houding? Hij is geduldig, genadig, liefdevol. Maar wat is de houding van het volk? Wat deden zij? Ze hebben de profeten door God naar hen toegestuurd. Ze hebben ze bespot, gehoond. Ze hebben hun woorden veracht. En dan verheft Gods boosheid zich tegen zijn volk, zodat geen herstel meer mogelijk is. Het volk is ongehoorzaam, verbreekt het verbond. En dat kan God maar even niet door de vingers zien. Hij kan zijn zegen daarover niet geven. Zou hij dat wel doen? Dat klinkt wel heel aardig, maar dan is hij niet te vertrouwen. Dan is God niet eerlijk. dan doet hij geen recht. Dan laat hij met zich sollen. Dan is hij geen God meer. Dan is hij uiteindelijk niet te vertrouwen. Gods geduld is niet eindeloos. De kruik stuk geslagen. God laat niet met zich sollen. Besef je dat? En als je dat beseft, dat Gods geduld niet eindeloos is, en dat is straft, hou je dan soms je hart niet vast. En slaat de schrik dan soms niet om je hart. Want wat zie je als je om je heen kijkt? Dan zie je dat de zonde waar Israël zich schuldig aan maakte nog niet is uitgestorven. Hoeveel verbondskinderen, ik heb het niet over wereldlingen. Het gaat hier over Israël. Over verbondskinderen. Hoeveel verbondskinderen verlaten de Heeren niet, vergeten hem. Ze geloven niet in Jezus. Ze hebben God ingewisseld voor een ander. Hun leus is, ik maak zelf de dienst uit. Ik bepaal zelf wat goed en kwaad is. Je komt die houding tegen. In Israël. Onder Joden. Het oude bondsvolk van God. Je komt die houding ook tegen op Urk. En misschien komt het wel heel dichtbij. Gaat het over die jongen van u. Uw kleindochter. Goeie jongen, aardige meid, zeker. Maar het geloof in God, dat zegt hem niet zoveel. En liefde en toewijding aan de Heer, dat is er bij haar niet bij. Nou, als God nu langmoedig is, heel geduldig. En rechtvaardig. Wat staat hen dan te wachten? Niet de zegen. Ze zich niet omkeren naar de Heer. Maar de vloek. Daar moet je toch niet aan denken, gemeente. En wat staat ons te wachten als we vanmorgen hier netjes bij elkaar in de kerk zitten, maar ondertussen een dubbel leven leiden? Dan lijk je op het volk Israël, of niet? Want kijk, die Israëlieten die komen ondertussen in de tijd van Jeremia gewoon nog in de tempel, hoor. Ze brengen offers. Maar verder echt liefde tot God, overgave aan hem, gehoorzaamheid aan zijn woorden, dat is er niet bij. Wat staat je dan te wachten? Dan is er niet de zegen, maar de vloek. Dan is er niet de vrijspraak, maar het oordeel. Of geloof je daar niet in? Er zijn christenen die zeggen, daar moet je het niet over hebben. Je moet het niet hebben over het oordeel van God en over Gods rechtvaardigheid. Dat is een gepasseerd station. Maar gemeente, als we daar niet over willen horen, dan knippen we hele stukken uit de Bijbel weg. Niet alleen uit het Oude Testament, maar ook uit het Nieuwe Testament. Niemand minder dan Jezus. Jezus zelf heeft zo vaak tijdens zijn omwandeling op aarde gesproken over het oordeel. U wilt toch eerlijk behandeld worden. En daarom is er in de verkondiging ook plaats voor het oordeel van God die op je rust, die over je leven komt als je zonder God leeft. En ik weet het, hè, dat kun je op een verkeerde manier aan de orde stellen in de prediking. En daarom is zo'n gedeelte als Jeremia 19 ook een spiegel voor dominees, voor voorgangers. Als je het oordeel dan niet mag verzwijgen, omdat de Bijbel er niet over zwijgt. Hoe spreek ik er dan over? Hoe preek ik er dan over? Doe ik dat met liefde? Met ernst? Doe ik dat koud? En onbewogen? Hard? Liefdeloos? Hoe doet Jeremia het? Jeremia doet het niet onbewogen. Jeremia doet het niet met leedvermaak. Hij zegt niet, ja, jullie willen niet luisteren naar God en jullie laten mij ook maar een beetje praten. Maar wacht maar hoor, God die gaat jullie straffen. Lekker goed, net goed voor je. Ja, dat kun je doen, hè. Als je kleiner bent. Misschien doe je het wel eens een keer op schoolplein. Iemand heeft jou geplaagd. En dan gebeurt er iets wat niet zo leuk is voor die ander. En dan zeg je, net goed voor je. Dat is niet zo aardig. Dat doet Jeremia niet. Hij wil deze boodschap helemaal niet brengen. Want het oordeel aanzeggen, dat valt hem zwaar. Maar hij kan niet anders. Hij moet gehoorzaam zijn aan de opdracht van zijn zender. En dat is een dienstknecht van God toch ook vandaag, of niet? En daarom klinkt ook vandaag in de verkondiging de boodschap, hoe mooi je leven misschien ook is, hè, hoe succesvol ook. het eindigt, is scherp. Als je niet door het geloof aan Christus verbonden bent. En zeg zelf, wat heb je aan een gebroken kruik? Niks. Daar heb je niks aan. Daar krijg je geen cent voor. Het heeft zijn waarde verloren. En je ziet vanmorgen als het ware, die kruik zo stuk op de grond liggen. En de Heere zegt, zie je het? Zie je het echt? Kijk, dat wordt er van je. Als je niet luistert naar mij. Geloof je dat? Geloof je de boodschap van de scherven? Of laat je het een beetje over je heen komen? En raakt zelfs een oordeelspreekje niet meer. Ben je er gewend aan geraakt? Dat kan, hè? Jezus zei, we hebben klaagliederen gezongen, de ernst van het oordeel je aangezegd, maar ja, jullie hebben niet geweend, zegt hij tegen Joden. Nou, zeg eens vanmorgen, hoe sta je nou tegenover het woord van God, tegenover zijn geboden, tegenover hemzelf? Bij wie hoor je nou? Het is één van twee, bij God of bij de tegenspeler, de Satan. Gun er op Urk niet eentje aan, de boze. En hij is zo gemeen, hè? Maar leef je nog onder zijn hoede? Dan wil ik je er vanmorgen wel onder vandaan sleuren. En ik weet het, de boze die spiegelt een leven zonder God af als een prachtig leven, een mooi leven, als een leven van een sterke kruik. Het lijkt zo mooi, het kan niet stuk. Maar wacht, zegt God, het gaat wel stuk. We zongen hem met Psalm 2. Je kunt het lezen in Openbaring 2. Dan zegt de verhoogde Christus tegen de gemeente van Thyatira. Weet je wat ik ga doen met de duivel? En met alle volgelingen van de boze? Die ga ik als een pottenbakkerskruik stuk slaan. Dat is wat, hè? Dat staat ook in de Bijbel. Het oordeel van God komt. En we leven heen naar de dag dat God ons komt oordelen. En geen zondaar zingen we met een psalm. Maar kun je het eigenlijk wel echt zingen zonder een brok in je keel? Zal het gewis verdervend komen? Jeremia die zegt in vers 3, weet dat de Heere de God der Heerscharen is. Daarmee zegt hij dat hij talloze engelen aanvoert. Dat God zo machtig, zo sterk is. Kijk, een pottenbakkerskruik, jongens en meisjes. Die kan je op een simpele manier stuk breken. Als ik er eentje bij me zou hebben en ik zou die jou in handen geven en ik zou zeggen, maak hem maar stuk. Nou, dan gooi hem zo hier, hè, op de vloer, op de plavuizen van de kerk, gooi hem zo stuk. Of buiten, op straat. Dat is niet zo moeilijk, dat kan het kleinste kind. En Jeremia laat zien, God die is bij machten. Door alle goddelozen, inclusief de boze, in zijn hand te nemen als een kruik. En een leven verbreken. Jeremia slaat de kruik stuk. We kijken vanmorgen mee. We zien de scherven liggen. En wat is Gods bedoeling daar nou mee? Nou, de Heer laat je vanmorgen die scherven zien met maar één bedoeling. Wat denk je? Wat is de bedoeling? Wat denk je? Dat je je bekeert, omkeert naar de Heer, voor het eerst of weer opnieuw. Hoe? Door je leven open te leggen voor hem. En te zeggen, Heer, laat me zien wat in mijn leven uw toorn oproept. En bevrijd mij van de afgoden. En geef mij een hart dat helemaal gericht is op uw naam. En ik roep vanmorgen iedereen op. Wend je tot hem, voor het eerst of weer opnieuw. Hoe? Door je handen te vouwen. Terwijl je in de bank zit, op een stoel. Heere, open mijn hart. Verlos mij van alle halfslachtigheid. Geef u mijn liefde voor u. Overgave aan u. Gehoorzaamheid aan uw woord. Want als dat er niet van komt, onder de verkondiging, dan val je onder het oordeel. Want er loopt een lijntje van deze stoel, de preekstoel, naar die andere stoel. Gods rechterstoel. En het woord van God is tot ons oordeel of tot ons voordeel. Ja, dat laatste gelukkig ook. Dat mag ook onderdeel zijn van de verkondiging. Waar ik hier onder de verkondiging door de knieën ga, mijn leven openleg, schuchter misschien, aarzelend of vol overtuiging, en mijn leven toevertrouw door de kracht van de Heilige Geest, dan is er daar die vrijspraak. Wel gelukzalig, vol van geluk ben je als je naar mij luistert, zegt de Heer in zijn woord. De goddelozen, nee, die hebben geen toekomst. Maar zeg de rechtvaardige dat het hun wel, dat het hun goed zal gaan. Nou zeg eens, ben je rechtvaardig? Nee, niet in jezelf. Maar in hem en door hem en dankzij hem die luistert naar de naam Jezus. Door zijn reinigend bloed, door hem alleen, kan ik voor God verschijnen. Niet dankzij mijn goede wil of mijn goede werken of mijn goede inzet of wat dan ook, maar ondanks alles van mij, alleen dankzij hem, Jezus Christus. En dan heb ik in hem, als ik hem lief heb, het oordeel van de jongste dag, heb ik al achter de rug. Want dan is hij degene die mijn oordeel al heeft gedragen. En dan is hij straks mijn advocaat. Mijn voorspreker. Mijn pleitbezorger. En als ik straks dan mijn rechter ontmoet, dan ontmoet ik geen onbekende. Maar dan ontmoet ik mijn redder. En daarom, als dat voor u het geval is, voor jou, verheug je dan vandaag in Jezus Christus. En prijs zijn grote naam en verheerlijk hem. Dat is hij toch waard? Kijk jongens en meisjes, Jeremia, die moet zijn portemonnee trekken. Die moet een kruik gaan kopen. Nee, een pottenbak. Maar als jij door het geloof van de Heer Jezus bent, dan ben jij een kruik gekocht door Christus. En daar heeft hij veel voor betaald. Een hoge prijs. Daarvoor heeft hij betaald met zijn leven. Hij liet zich in zijn grote liefde stuk breken. Hij werd een potscherf. Hij liet zich verbrijzelen, zegt Jesaja. Opdat hij mij als kruik kan heel maken. En ik God terugkrijg. Nou zou je dan niet elke dag onder die vleugels van de Heer Jezus Christus kruipen. En in afhankelijkheid, in gehoorzaamheid zijn weg gaan. Zou je dan niet heilig voor hem willen leven? En zou je ook niet extra gaan bidden voor mensen die de Heer Jezus nog niet kennen? En uitzien naar die dag dat je altijd bij hem wezen mag. En als je jezelf tegenvalt en merkt, ik ben nog zo zwak en het goede wat ik wel wil doen, dat doe ik lang niet altijd. Klem je aan Jezus vast. Want hij zei, uit u geen vrucht meer tot in der eeuwigheid. Maar hij zei ook nog iets anders. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Daarom klem je aan hem vast. En maak je elke keer weer klein voor hem. En laat je bemoedigen door de trouw van God. Want hij voltooit het goede werk dat hij begonnen is. En als je misschien worstelt met geloofszekerheid, met de toe-eigening van het heil, weet je wat je dan hebt te doen? Twee dingen. Om in het beeld van de tekst te blijven. Je hebt te breken. Te breken met het zoeken van waardigheid in jezelf. Als ik eerst maar dit meemaak. Als ik eerst maar dat voel. Dan breek daarmee. En vraag, en dat is het tweede. O God, wilt u iets anders stuk slaan? Wilt u al die struikelblokken in mijn gedachten, wilt u die opruimen? Wilt u al die barrières van mij doorbreken? En als jij hier zit en je kent de Heer Jezus nog niet, je hebt hem nog niet lief. En je zegt, oké, nou ja, ik zit hier wel. Maar verder. Dan weet je niet wat je mist. Want het is zo goed. Zo rijk, zo zegenrijk. Om de Heer te dienen. Weet je wat je moet doen als je de Heer Jezus nog niet kent? Twee dingen. Om in beeld te blijven van de tekst, dan moet je breken. Breken met alle halfheid, met alle halfslachtigheid, met het compromis. God wat en de wereld wat. Breek ermee. En dat is het tweede. Vraag aan God. O God, wilt u iets anders stuk slaan? Wilt u mijn harde hart stuk breken? En geeft u mij een zacht hart, een ontvankelijk hart. Voor u en uw woord, leer mij naar uw wil te handelen. Weet je wat je scheidt om een erfgenaam van het eeuwig leven te zijn? Eén knieval. Eén zucht. Een gebed. Een snik. O God, wees mijn zondaar genadig. Ik heb het verzondigd, maar ik heb u nodig. Ontfermt u zich over mij. Daarom, hè, kom, als het er nog nooit van kwam, vertrouw je nou toe aan de gewillige zaligmaker. Met hem kom je nooit beschaamd uit, ook op de grote dag niet. En nee, de oordeelsdag is nog niet aangebroken. Waarom niet? Omdat God nog geduldig is. Het oordeel wordt nog door hem opgeschort. Is het misschien met het oog op jou? Wacht God op jou om jou genadig te zijn? Wil hij je vandaag inwinnen door zijn liefde? En daarom de oproep, laat je met God verzoenen. Die verzoening hoef je niet zelf te bewerkstelligen. Paulus zegt, laat je met God verzoenen. God brengt alles mee. En hij biedt zich aan als hij in het gewaad van zijn woord langskomt. En je aankijkt en zijn liefdeshandje geeft. Zie dan toe. Dat je hem die spreekt niet verwerkt. Kus de zoon. Voordat zijn toorn je verdelgt. Want een geharde kruik, een verharde zondaar, wordt gebroken. Verhard je niet, maar laat je lijden. Amen.